Nou.
Ja.
Ik ook.
Oh ja, ja, heel goed.
Ik moet niet ineens opstaan.
Nee, dat is, ik denk dat jij dat moet neerwerken. Wel
Ineke?
Ineke, ja. Ja, ja. Ineke. Rijk. Jeroen. Hebben we zo iedereen?
Oh, nee.
Wie nog meer?
Die is er gewoon in Nederland.
Jij zo. Heel goed. Hij loopt, hè? Goedenavond allemaal. We nemen dit op, zoals je ziet, omdat ik deze periode geen blogs schrijf, aangezien ik een nieuw boek aan het bewerken ben. En ik al mijn schrijftijd die ik nog over heb in mijn drukke bestaan wil gebruiken voor het redigeren van dat boek. En toen kwamen we binnen bestuur op de volgende creatieve oplossing. Dat door middel van dit microfoontje en dit opnameapparaat hier, wellicht er een auditieve herinnering aan de website kan worden geplakt. Als dat technisch mogelijk is. En waardoor je op het moment dat je een avond mist, dat je toch kunt terug horen in dit geval wat er die avond is besproken.
Podcast.
Als het technisch allemaal haalbaar is, dan gaan we dat aan de website proberen te plakken. In plaats van de blogs. En gewoonlijk volgen de blogs, volgen de avonden. En die schreef ik altijd op dinsdagochtend. En dan iedereen die een avond had gemist, kon de blog lezen. Dat gaat deze periode gaat dat even niet lukken vanwege andere bezigheden. Dus we proberen nu de podcast. Welkom bij deze eerste podcast. In het kader van de podcast zal ik ook vraag of antwoord proberen te herhalen als dat lukt. Want de microfoon reikt tot hier zo'n beetje en niet heel veel verder heb ik begrepen. Toch, Lydia? Of heeft hij een grote?
Heel hard schreeuwt.
Als je heel hard schreeuwt, dat kan ook. Dus als je op de podcast wil komen, moet je gewoon je stem gebruiken. Of
dichterbij komen.
Ja, dat je gewoon in mijn oor begint te praten. Dat is een... Een goed oud zendgebruik is dat. Kom eens wat fluisteren in mijn oren. Pas op voor de stok.
Ja, pardon. Je oude
zendgebruiker. Nee, hè? Ze waren wel doeltreffend, hoor. Ze kwamen veel door tot realisatie. De Xin Xin Ming. Even voor degenen die er vorige keer niet zijn geweest, want toen was er nog geen podcast. De Xin Xin Ming. Zoals gezegd, het allerbelangrijkste gedicht van de Chinese Qian. By far, zou ik willen zeggen. Frappant genoeg, niet een gedicht wat al tot de Qian-traditie zelf behoort, historisch gesproken. Het zit er eigenlijk net voor. We gaan in de studiezondag ergens in juni gaan we het ontstaan van Qian in China bespreken. Een hele eigenaardige ontstaansgeschiedenis. En daar zal ik wat dieper op die historische details ingaan. Maar wat we tot op dit moment over de Xin Xin Ming kunnen zeggen is, het is geen zen-tekst als zodanig. Maar het wordt getypeerd door de sinologen, door de onderzoekers, als een boeddho-daoïstische tekst. Een boeddho-daoïstische tekst. Dat wil zeggen, nog een soort van hybride vorm tussen boeddhisme en daoïsme. voordat het echt werd geïntegreerd en als Zen, Chan, naar buiten kwam in China. Dat gebeurt eigenlijk pas later. En deze tekst is ontstaan in de 6e eeuw na Christus en pas in de 7e eeuw verschijnt er iets wat wij herkennen als Chan, als Zen. Raar genoeg is deze Boeddho-Daoïstische tekst wel de, eigenlijk, dit zet de toon en dit geeft in feite de hele essentie van de latere Chan-traditie tot aan vandaag eigenlijk. Zowel in China, maar eigenlijk ook in de landen waar Zen nog meer naartoe is verhuisd. Een hele, hele rijke tekst die eigenlijk, zoals ik al zei bij de introductie, alle vergezichten en alle dieptepunten van ons eigen pad bespreekt en in herinnering brengt. Een tekst toegeschreven aan de derde patriarch van Zen. De man heette Zheng Jian. Hij leefde in de 6e eeuw, maar wanneer hij geboren is onbekend. Alleen zijn overlijdingsdatum is aan ons doorgegeven. Dat was namelijk 606. Verder is over die Zheng Jian zo weinig bekend dat je jezelf kunt afvragen of de man überhaupt bestaan heeft. Zheng Jian zou de opvolger zijn van Guiko, die man die zijn arm afhakte om bij Bodhidharma in de leer te komen. Dat verhaal dat ken je wellicht. De opvolger van Guiko en de leraar van Dao Xin. En Dao Xin, is de vierde patriarch, dat is historisch eigenlijk degene waar echt historische bronnen over bestaan en die we kunnen beschouwen als een van de eerste figuren van het Chinese Chan. Daarvoor wordt het heel erg vaag, maar hij is een die oplicht als een van de eerste die je historisch kunt traceren en die je tot bronnen kunt herleiden. Dao Xin, dat is degene die heeft Jukai, dus het opje nemen van de 16 Mahayana voornemens, als een basis voor de Zen-traditie gelegd, voor de Zen-kloosters in feite. Hij heeft Jukai aan Zen toegevoegd, een ceremonie die al lang bestond in India. Dao Xin, dat gaat op hem terug. Hij heeft het Hartsutra als recitatie aan zijn klooster toegedicht. Dus vanaf dat moment begon men in Chan het Hartsutra te reciteren tot aan de dag van vandaag. Dat doen wij niet, maar we doen het wel in de retraite overigens. En niet op zaterdag vanavond, maar in alle kloosters van Zen wordt het Hartsutra gereciteerd. Hij is degene die het zogenaamde Langavatara Sutra gebruikt als inspiratiebron. Een sutra wat in de begintijd van Chan zo belangrijk was voor de Chan-mensen, dat Chan ook wel de Langavatara-school werd genoemd. Dat is een sutra die, laat maar. Dat is voert te ver weg van waar we mee bezig zijn. Een belangrijk sutra voor een India-sutra dat belangrijk is voor de Chan-school. En hij is ook degene geweest die de invloeden van het zogenaamde zuiver landboeddhisme in Zen, in Chan, heeft geïntroduceerd. Zuiver landboeddhisme is de grootste school in China. Een van de grootste scholen in Japan ook. En het is een school die zich met name bezighoudt met het aanroepen van Boeddha's naam. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. En dat 100.000 keer per dag. Als je denkt dat zitten lastig is, dit heeft ook iets lastigs. Het aanroepen van Boeddha's naam 100.000 keer per dag. De zuivere landschool is tot vanaf dat moment tot op de dag van vandaag eigenlijk in de Chan-traditie aanwezig geweest. Ja, als je nu de Chan kloosters bezoekt, dan zitten er altijd zuivere land elementen in en ze doen zuivere land beoefeningen. Dat begint allemaal bij de opvolger van deze Zheng Jian. Over Zheng Jian zelf is vrijwel niets bekend. Interessant, hè? Dus dat is een figuur waar je alles aan kunt toedichten. Ja, er zijn een paar koan-verhalen over Zheng Jian. Verder is bekend dat hij leefde in een tijd van grote vervolgingen van boeddhisten door de Chinese macht op dat moment. En dat kan een reden zijn geweest dat hij voor een hele lange tijd een soort van ondergedoken bestaan heeft geleid. Zoals ik vorige keer zei, Zheng Jian, dat is zo'n man zonder vaste woon- en verblijfplaats. Die in China op bepaalde bergen verbleef, maar als je hem ging zoeken dan vond je hem niet. Dat is Zheng Jian. Wellicht noodgedwongen ondergedoken en daarom niet de stichter van een bepaald klooster, niet geassocieerd met bepaalde plekken, historische plekken in China, een paar bergen, tot daaraan toe, maar wel de zogenaamde schrijver van de Xin Jinping. Als je zegt de Xin Jinping, dan is het direct gelinkt aan deze derde patriarch van Zen. Nou, hoe historisch zou dat kunnen zijn?
Wil je nog één keer zijn naam?
Shengchan. En dat schrijf je als E-S-E-N-G-C-A-N. Shengchan. En zijn voornaam is overigens Yangji. Yangji. Shengchan. De Xin Jinping wordt aan hem toegeschreven, maar dat gebeurde grappig genoeg pas in, vanaf zo'n beetje 1000 na Christus. Dus eeuwen later werd door de Soto-school, de Zhaodong-school met name, dat is de traditie waarin wij zitten, door de Soto-school met name wordt het Xin Jinping gekoppeld aan de derde patriarch. Nou, dat geeft in feite al voldoende weer hoe lastig de naam van Shengchan te rijmen valt aan dit gedicht. En waarschijnlijker is het dat dit gedicht is geschreven door een groot aantal figuren die op een of andere manier bezig waren met het nieuw geïmporteerde boeddhisme uit India, die iets wisten van het Taoïsme en die de een naar de ander, of samen, op een gegeven moment een gedicht zoals dit gedicht hebben geproduceerd. Zo schreef men in dat tijd ook de sutra's. De Indiase sutra's zijn ook aan niemand toe te schrijven. Dat waren groepen. Sommige werden aan bepaalde universiteiten voor generaties geschreven. Er kwam op een gegeven moment een hard sutra uit of een lange avatara sutra of whatever. Het zou heel goed kunnen zijn dat een tekst zoals deze ook is ontstaan als een soort van samenwerkingsproject. Waar tientallen jaren overheen zijn gegaan. Desalniettemin is het een heel veelzeggende tekst. En je zou eigenlijk, en dat gaan we in deze serie ook doen, je zou eigenlijk elk stukje van de tekst, daar zou je een fundamentele vraag over kunnen stellen. Waarbij het stuk tekst die fundamentele vraag dan verder uitdiept. Vorige week hebben we het gehad over hoe zou je nou in één zin, in één dichtelijke of niet dichtelijke zin, hoe zou je nou in één zin jouw weg beschrijven? Hoe zou je in één zin jouw zenweg beschrijven? Als er onder de hier aanwezige mensen zijn die er 2 weken geleden niet bij waren en die nu een inval krijgen, dan horen we dat natuurlijk graag. Hoe zou je in één zin jouw zenweg beschrijven? Hoe zou je in één pakkende zin uitdrukken?
In één zin?
In één zin.
Hoeveel woorden
heb je in één zin? Nou, Tessie heeft vorige keer bepaald dat die zin 7 woorden moet hebben vanwege marketingtechnische redenen. Anders dan vergeten we ze.
Mag dat ook één woord?
Nee, dat is geen zin. 1 woord is geen zin. Het moet een zin zijn. Dat wil zeggen, je hebt een onderwerp, je hebt een lijnend voorwerp, je hebt een werkwoord. Bijvoorbeeld naamwoord, dat soort dingen. Komma misschien. Huh? Wat?
Zoosvorm.
Zoosvorm, ja. Dat is een zin. Eén zin. En die moet dus uitdrukken waar het in jouw weg over gaat. Wat had jij ook weer, Tessie, voor 2 weken terug? Met die 7 woorden?
Ja, die is wel nog 2 weken terug. Maar misschien moet
ze het wel. Oh, je bent een man, die zin, die is al achterhaald, wou je zeggen.
Copyright.
Dus voor de podcast Tessie's zin van 2 weken terug is reeds achterhaald. De nieuwe zin is nog niet bekend.
Cliffhanger.
Oké. Okay. Iemand, eenmaal, andermaal. Ja, het valt een beetje rauw op je dak natuurlijk. Die anderen hebben er gewoon 1 uur mee kunnen zitten voor vorige keer.
Ik heb hem wel.
Je hebt hem?
Ja.
Nou kom.
Een unieke en speciaal voor mij. Ja, niet ik, maar...
Dat is meer dan 7. Dat is meer dan 7 woorden.
Ja, ik wou eerst even zeggen uniek, maar dat mocht niet. Dus,
alleen uniek. Een unieke weg alleen voor mij.
Ja, eigenlijk wel. Gaan waar geen weg is.
Gaan waar geen weg is.
Oh, ja. 6.
Mooi. Gaan waar geen weg is. Ja, jammer dan van dat 7e woord. Gaan waar geen weg is. Geen echte weg is misschien, of vet gaan waar geen weg is, dan heb je de 7. Ik ga waar geen weg is, ja, dat is boeddhistisch weer een beetje onhoudbaar. De Xin Jinping die opent met zo'n zin. Hè? Die opent eigenlijk met de essentie, ook direct een koan volgens het boekje. De volmaakte weg is niet moeilijk voor wie geen voor- en geen voorkeur kent. Voor wie geen voor- en afkeur kent, wordt die zaak ook vertaald. De volmaakte weg is niet moeilijk voor wie geen voorkeuren kent. De volmaakte weg is niet moeilijk voor wie geen voorkeuren kent.
Mag ik nog één ding vragen? Eerst over de tekst zelf.
Ja.
Waar komt het, is er een boekje met deze tekst?
Dit is een Nederlandse tekst. Dit is een vertaling van Nico. Van Nico Tiedeman. Op basis van Engelse vertalingen van de tekst in de tijd. Dus in de tijd toen wij aan dit soort teksten werken, toen heeft Nico deze vertaling op een gegeven moment gemaakt. En er zijn een legio vertalingen. Er zijn heel, heel veel verschillende vertalingen. He, dus zowel door sinologen gemaakt, dus door de harde wetenschappers, zou ik maar zeggen, als door leraren. Dus je kunt, volgens mij kun je hier een complete plank mee vullen met vertalingen. En dit is een prima vertaling. En elke vertaling, daar heb je, de dingen waarvan je denkt, dat had beter gekund. Hè. Elke vertaling heeft ook zo'n sterke kant. En dit is op zich een redelijk goede vertaling. Het is een redelijk goede vertaling. Genpo heeft er een boek over geschreven, zoals je weet. The Eye Never Sleeps. Hè. Daarmee volgt hij een vertaler van Cleary, als ik het goed heb. Cleary is altijd een goede vertaler. Je moet maar eens rondkijken op het gebied van vertaling van de Xin Xin Ming. Je vindt er heel veel. Heel veel Engelse vertalingen. Deze is van Nico Tiedeman. De volmaakte weg is niet moeilijk voor wie geen voorkeuren kent. Dit is ook zelfs een koan uit de lijst van de eerste 200 koan. De volmaakte weg is niet moeilijk voor wie geen voor- en afkeur kent, heet het dan officieel. We hebben het hier 2 weken geleden over gehad, dus ik ga hier niet al te lang bij stilstaan. Maar naast dat het een hele doeltreffende uitdrukking is van de weg, hè, de weg is niet moeilijk voor wie het voor- en afkeur kent, herinnert je of openbaart ook iets, hè, wat onszelf betreft. Het maakt ook iets los, hè, het raakt iets aan wat onszelf betreft, namelijk hè, onze agenda die we meenemen, hè, ons leven in, hè, en deze weg in. Onze verborgen agenda's, hè, onze geheime agenda met wat we willen bereiken in dit pad. Ga alle voor- en afkeuren maar na. Hè. Het moet wel iets opleveren, bijvoorbeeld. Ik doe het niet voor niks. Hè, de voorkeur voor, hè, beter iets, hè, wat je ervoor terugkrijgt, dan dat het allemaal voor niks is geweest. Hè, de voorkeur bijvoorbeeld, hè, om er een iets beter mens door te worden dan dat je er daarvoor was toen je ermee begon. Voorkeur voor verlichting boven onwetendheid. Voorkeur boven inzicht, boven dwaling of illusie. Voorkeur boven iets gelukkiger zijn en vloeiender functioneren dan compleet vastgelopen zijn. Als je dit voor jezelf op een gegeven moment is laat resoneren. Dan krijg je op een gegeven moment je persoonlijke voor- en afkeuren inzicht. Niet alleen wat deze weg betreft, maar in feite wat je existentie betreft. Eigenlijk je voorwaarden die je inbrengt. Ik doe dit wel, maar dan komt er een heel belangrijk iets waaraan ik in feite alles ophang. Dus dat roept het in herinnering. Zo'n zinnetje als deze roept mijn spirituele agenda. En die is cruciaal als het gaat om de weg. Ik heb wel eens eerder gezegd, volgens mij vorige keer toen met de incarnatiereeks. Eigenlijk, een hele mooie metafoor voor deze praktijk is dat we hebben een enorm geschenk met gigantisch veel papier eromheen. En de eerste 20, 30 jaar zijn wij met name aan het uitpakken. En de eerste grove papieren en dan de middengrove papieren. En elk papier dat we in feite van het geschenk afrukken, dat is een deel van onze eigen agenda. Dat is een voorkeur of afkeer. Het gaat om iets zeker te kunnen zien. Hup, weg ermee, want het wordt eigenlijk alleen maar vager. Het gaat om rust te bereiken. Nou, ik word eigenlijk alleen maar drukker in mijn hoofd. Het gaat om vrede te vinden, maar mijn leven wordt eigenlijk gewoon meer één grote puinbak. Al die zaken, al die verpakkingen, die gaan eraf totdat je op een gegeven moment een heel klein geschenk nog steeds ingepakt overhoudt, waarvan je denkt, als ik nu het laatste eraf haal, hou ik helemaal niets meer over. Het is uitpakken. Een heel groot deel van het proces is uitpakken. Is eigenlijk realiseren wat je eigen ingebrachte agenda is. Ironisch genoeg. We realiseren ons in de loop der jaren wat we zelf hebben ingebracht op dit pad. Dat zegt zo'n, de volmaakte weg is niet moeilijk voor wie geen voor- en afkeur kent. Uiteindelijk gaat dit natuurlijk ook op voor het geen voor- en afkeur hebben. Want het laatste, als we alle voor- en afkeuren hebben gehad, de laatste voorkeur die gaat vallen, is de voorkeur om geen voor- en afkeur te hebben. Als je dit Droste-effect nog kunt volgen. En dan ben je gewoon weer terug bij af. Nou, klinkt dit als je proces of niet? En dan begin je gewoon weer van vooraf aan. Misschien iets lichter, met iets minder ballast, maar toch. Maar toch. Nou, ja, in jouw geval wel, Jan. In mijn geval niet, hoor. Er zit heel veel in dat zinnetje. Het is een fantastische zin. Het is een fantastische openingszin. Je kunt hier maanden op kouwen op zo'n zin. Hij maakt heel veel los. Vandaag echter, dit was namelijk de zin die we 2 weken geleden hebben geïntroduceerd. Vandaag echter gaat het over een heel andere zaak als het gaat over onze weg. Een typisch boeddhistische vraag. Namelijk, wat is er toch met ons aan de hand? De eerste edele waarheid. En eigenlijk om precies te zijn de tweede edele waarheid. De oorzaak van dukkha. Waardoor komt het toch dat het voortdurend aanloopt, dat het wringt, dat het wrijft, dat het knarst, dat het piept? Waarom kunnen we ons leven gewoon niet ontspannen en gelukkig en vreugdevol slijten? Wat is dat toch met ons?
We hebben geen voor- en afkeur.
Ja, nee Jan. Jan zegt, we hebben geen voor- en afkeur, dus het maakt niet uit. Dat kunnen we niet accepteren. Wat is de kern van het probleem? Als je naar jezelf kijkt, wat is de kern van het probleem?
Dat je het lichaam hebt en dat je leeft op de wereld. Dat geeft
al zo'n beperking. Ja, oké. Maar als je kijkt naar de situaties waarin waarin het stokt. Als je kijkt naar de situaties waarin het vastloopt, waarin het wrijft, waarin het wringt. Wat is dan de oorzaak van het aanlopen?
Verzet.
Verzet is er 1. Laten we gewoon eens gaan pellen. Verzet is een belangrijk iets. Dat weten we allemaal. Op het moment dat we gaan verzetten, rijden we onszelf in de wielen. Verzet kan heel erg terecht zijn, maar het vraagt wel, het vraagt iets. Het vraagt offers. Verzet is er 1, maar het is niet hetgeen wat er echt ter grondslag aan ligt. Het gaat dieper dan dit. Want onder het verzet ligt er nog een andere oorzaak. Ga eens terugpellen. Wat is nou de oorzaak van het feit dat we ons voortdurend onszelf bij de benen pakken als we net willen vertrekken?
Is dat niet de identiteit? Dat je vasthoudt aan identiteit. En dat dan wat gebeurt niet past in...
Vasthouden aan identiteit?
Je hebt een oordeel over wat er aan de hand is.
Een oordeel over wat er aan de hand is, ja.
En een plaatje dat het moet zijn en dat klopt niet met wat ik ervaar.
Ja, er zit een discrepantie tussen wat ik hoop dat het is, wat ik denk dat het is, en wat er feitelijk aan de hand is. Dat zeg jij.
Dat je anders wil dan dat het is.
Dat is het Freudiaanse oorzaak. Het realiteitsprincipe heet dat volgens mij. Ja.
Onderscheid maken tussen ik en dat wat is, wat de ander.
Nou komen we op wat fundamentelere grond. Dat heeft ook iets met scheiden en onderscheiden te maken. En je kunt ook kijken van wanneer loopt het nou gewoon als een tierenlier? En wanneer loopt het gewoon vloeiend en vlot en in wezen? Wanneer is het nou stromend?
Ja.
Bijvoorbeeld, dat wil niet zeggen dat denken nou zozeer het probleem is, maar dat om aan te geven, het stroomt als ik gewoon lekker in de flow zit. Wanneer zit ik lekker in de flow? Als je in het moment zit, hele belangrijke, je bent hier, je bent in het moment, het stroomt. Wat doen we daar niet?
Maar
je bent niet aan het vergelijken met anderen. Dus je blijft bij jezelf. Je bent in feite bezig met hetgeen wat je aan het doen bent. Hè? Je bent in ieder geval samen met je activiteit, met je handeling. Dus wat doen we nou niet? Precies! Er wordt niets buiten jezelf geplaatst. Dat is heel belangrijk. Je plaatst niets buiten jezelf. De momenten waarop je werkelijk in flow zit, ben je de flow, je bent die handeling. Wat je ook doet. Ja, of het nou koken is, of tuinieren, of dansen, of musiceren, of weet ik veel wat je doet. Je bent dat. Punt.
Maar ik vind met flow, ik vind het altijd wel, ik kan nog niet kloppen woord hier in dit verband, omdat flow eigenlijk altijd erover gaat, als je in het woord moet koken of met sporten, dan gaat het lekker.
Ja.
En dan is het ook makkelijk om het niet buiten jezelf te laten. Dus flow is maar een heel klein...
Het is een heel klein deel van wat er echt gebeurt als we één zijn met onszelf. Ja. Maar het is wel goed om het even op het spoor te komen. Ja, we kennen dit allemaal. Maar het is breder dan dat. Ja, dat is wat je zegt.
Als het goed gaat.
Zeker.
Om
zeker.
Één te zijn met.
Zeker. Nee, maar dat is absoluut waar. Het is meer om het op het spoor te komen van wat is nou cruciaal wat we niet daar doen. En wat cruciaal is, is dat we de heelheid intact laten. Dat is cruciaal. We laten de heelheid intact. We creëren geen onderscheid tussen hè, ik, of whatever, of mijn leven, en wat ik aan het doen ben en de rest van de wereld. We maken geen verschil, wat jij zegt. Je kijkt niet naar anderen. Je plaatst niets buiten jezelf. Dat buiten jezelf plaatsen, dat is een iets waarbij heel veel problemen beginnen. We noemen het met een moeilijk woord dualisme. We plaatsen iets buiten onszelf. In het buiten onszelf plaatsen is er niet alleen op een gegeven moment iets wat buiten mij is, maar er is ook een mij. Ja. En er is een afstand vervolgens.
Dat is die identiteit.
Oké, dat is wat jij de identiteit noemt, dus de mij. Ja. Oké. Maar het begint in feite bij een beweging waarbij ik datgene wat ik in feite ben, buiten mezelf plaats. Dat is het belangrijke. Wat ik in wezen ben, plaats ik buiten mezelf. De handeling die ik verricht, de situatie waar ik in sta, ik plaats het buiten mezelf. Terwijl het in wezen allemaal heel intiem en zeer dichtbij is. Het buiten mezelf plaatsen is een beweging die eigenlijk automatisch gebeurt. Toch? We weten niet eens dat we het doen. We doen het eigenlijk niet eens zozeer hè? Ja. Als een activiteit. Het is eigenlijk een beweging van ons bewustzijn. Je zit hier in de ruimte. Ja? Op zich is zitten ook een mooi kader. Je zit in de ruimte. Hè? Alles heeft zijn eigen plek. Hè? Het is in principe allemaal oké. Hè? Het is neutraal. Hè? Alles is dichtbij. En ineens dan komt er een bepaalde realisatie op. Hè? Ik zit hier en het is wel koud of zoiets dergelijks. Of wat zit degene die naast me zit toch door zijn neus heen te ademen of zo. Ik weet niet wat er net gebeurde, maar zoiets. Ja, of wat lopen ze buiten toch ongelooflijk te jodelen. Dus hè, je zit hier, het principe is de heelheid is onverstoord. En ineens hè, is er een bepaalde beweging van de bewustzijn die gaat over mij en iets wat er gebeurt. Wat daarvoor een eenheid is, dat is niet gedeeld. Dat is één realiteit. En die realiteit zit hier. Heel concreet. En ineens is er een bepaalde beweging van het bewustzijn. Ik hoor iets. We noemen niet voor niks. Je realiseert je iets. Elke realisatie is altijd intentioneel. Dat wil zeggen een realisatie van iets. Het kan nooit een realisatie van niets zijn behalve als je nihilist bent. Dan weet ik nog niet wat je realiseert, maar het is altijd een realisatie van iets. Dat wil zeggen iets dat tegenover mij wordt geplaatst. Pijn in mijn benen, een bepaalde gedachten, druk in mijn hoofd. Irritante geluiden, dat soort zaken. Ik realiseer me iets en er ontstaat een afstand. Er ontstaat een afstand waar eerst een eenheid is, waar eerst een heelheid is, is nu een een gescheidenheid. En een afstand.
Lekkere taart, is dat ook een afstand?
Niet als je hem eet. Maar wel, als je op een gegeven moment denkt van... ik eet hier nu een lekkere taart. Hè? Dus lekkere taart is wellicht de eerste realisatie. Maar vervolgens komt daar... Hè, daar komt in de bewustwording komt daar een, hè, daar komt een persoon bij die hem eet. Hè? En dat is in feite... is de ervaring zelf... hè, is eigenlijk al één stap verwijderd. Die zat daarvoor namelijk. En dus eerst is er de eenheid van het genieten van de taart. Dat zie je niet. Je moet even beschrijven. Roosie zit duidelijk te genieten van lekkere taart. Sterker nog, hij is een taart. Dan komt hij. Lekker zeg! Ik zou nog wel een stukje lust. Nou, hier ben je ver van het pad af. Want die taart zit hier. Dus nou denk je al, daar is hij. Ik ga er nog een nemen. Hier zie je in feite al wat voor problemen er kunnen ontstaan op het moment dat dit onderscheid zich verder doorvoert. Want dan zie ik jou ook naar die taart gaan en denk van, ik heb er meer recht op dan Antoinette. Nou, dan zijn we helemaal in een discussie beland. Terwijl het begint in feite bij een eenheidservaring van totale intimiteit en genieten. En vervolgens wordt er iets naar buiten geplaatst. De taart ligt buiten mij. Maar dat is niet zo. Dat is niet de ervaring.
Die taart is op een gegeven moment wel.
Ja, die taart is nooit op. Als het om de ervaring gaat, zit die daar.
Dan komt er een nieuwe ervaring.
Kijk, waar het steeds om gaat is, hè, als we van het ervaren weggaan, hè, dus de smaakervaring bijvoorbeeld, hè, of de geluidservaring, het zien, hè, de tactiele ervaring, als we van de ervaring weggaan, en dat doen we niet bewust, hè, is een... beweging die zit bij ons ingebakken. He, als we door ons bewustzijn van de ervaring weggaan, komen we op een gegeven moment terecht in een wereld die in feite compleet is versnipperd en gespleten.
Zou je kunnen zeggen, als je van de zintuigen met de ervaring naar de mentale...
eigenlijk een bewustzijnservaring zou je kunnen zeggen.
He? Dan kom je, als je van de zintuigen naar het denken gaat, dan kom je...
Nou, het is niet eens het denken, nee, het denken is allemaal nog later. Dit ligt er allemaal nog voor. Eerst is er de ervaring. Hè? Dus de bel gaat en je hebt boing. Dat is de ervaring. Dat is een totaal zintuigelijke ervaring. Er is niks anders dan boing op het moment dat de jikido op de bel slaat. Het boing is niet daar. Het boing is hier. Dat is waar het boing klinkt. Vervolgens gaat er een bewustwording. Hè? En zo werken wij. Vervolgens gaat er een realisatie. De bel gaat. Ik hoor de bel.
Dat is ook heel belangrijk.
Heel belangrijk, ja. Nee, maar er is geen oordeel, begrijp me goed.
Ja.
Ik probeer het probleem waardoor we op een gegeven moment afdwalen. Dat probeer ik te analyseren. Van waar ontstaat nou het langzaam maar zeker splijten van onszelf, het splijten van de realiteit en het vastlopen van ons in die realiteit.
Ja, omdat ik zit een beetje vast in de negatieve kant daarvan.
Dit is nog negatief, nog positief. Ja, dit is wat er gebeurt met ons. Ja, oké, okay, ja. Ja.
Ik zit nu de hele tijd met negatieve beelden. Terwijl ja. Het heeft ook met alles wat positief is.
Ja.
Ik ben verliefd op die
persoon. Ja, precies. Absoluut. Hier zit geen enkel oordeel op. Het is meer van zo werkt onze geest. We kunnen dit ook niet doen. Hè? Zo werkt
het. Waarom noem je het dan aanloop van het af?
Dat komt later. Dit is het begin. Dan komt er een volgende stap. We analyseren terug naar de wortel. De wortel is dat er een bewustzijn, een beweging van ons bewustzijn is, die volgt op een ervaring. En in die beweging plaats ik de wereld buiten mezelf. Wat eerst heel is en één, wordt gescheiden. Wordt uit elkaar gehaald. Het is niet uit elkaar, dat gebeurt in die beweging van het bewustzijn. Vervolgens, wat we vervolgens doen, is we gaan die wereld buiten ons, die taart, bij wijze van spreken, die gaan we in ons bewustzijn, in ons hoofd, harder maken. Solidificeren, tot een object vormen. Taart, auto, hij, zij, ik. Allemaal eilanden, allemaal objecten waar we langzaam maar zeker... werkelijkheidswaarde aan gaan toevoegen. Die we harder gaan maken dan ze in volgens de ervaring zijn. Want volgens de ervaring is het compleet open. De smaakervaring is een open ervaring. De geluidservaring is een open ervaring. tactiele ervaring is een open ervaring. Die hele open ervaring wordt op een gegeven moment een gespleten ervaring van allemaal eilandjes die harder en harder en harder worden. Het ik wordt harder, die identiteit. En hetgeen waar ik zich toe verhoud, jij, de taart, de pijn, God mag weten wat, dat wordt ook langzamer zeker. Daar wordt substantialiteit aan toegevoegd, zogezegd. Dat wordt schijnbaar werkelijker. Terwijl het in wezen, het gebeurt in het bewustzijn. De enige realiteit die er is, is wat je hier en nu aan den lijve ervaart. Dat is de enige realiteit. Dat is het enige waar je in feite op kunt staan, waar je naar terug kunt. De rest is allemaal achteraf in het bewustzijn geconstrueerd. Ga je vervolgens, en nu komen we bij die eerste regel van de Xi Jinping, ga je vervolgens het ene verkiezen boven het andere, dus die taart boven die andere bijvoorbeeld, of dat leven boven mijn leven, of die fase boven de fase waar ik nu in zit, dan begint er in die wereld van al die gebroken harde zaken, begint er het een en ander te wringen en te wrijven. Want dat wil zeggen dat er bepaalde dingen hier en nu niet goed zitten en dat ik eigenlijk naar iets anders toe wil. Dat ik dat andere verkies boven hetgeen wat er hier en nu speelt, bijvoorbeeld. Of die andere taart boven de taart die ik nu voor mijn neus heb staan. Dat betekent, dus op die, al die harde klonten die we in ons bewustzijn op een gegeven moment tegenkomen, daar worden vervolgens worden daar voorkeuren en afkeuren op losgelaten. Het ene wel, het andere niet. Ook op zaken die in onszelf spelen. Dat is ook een hele belangrijke. Alle patronen waar we zelf uit geweven zijn, is precies wat het is. Een patroon. Het is precies wie we zijn. Zo herkennen we onszelf. Maar het ene patroon mag er wel zijn en het andere niet. Het ene patroon wordt toegeëigend, het andere wordt onteigend. Dus het is niet alleen dat we buiten onszelf, die ene mag er wel zijn, die andere niet. Er is zelfs een zen-koan, waarbij een meester dit op de spits drijft. Door op een gegeven moment te vragen aan twee van zijn leerlingen, hij ziet jullie de gordijnen even op. Dat waren van die rolgordijnen. En monnik A, die huist het gordijn op, monnik B huist het gordijn op. Waarop die leraar zegt, die meester zegt, hij heeft het en hij heeft het niet. Dan breekt de pleuris uit, als je begrijpt wat ik bedoel. In ieder geval bij deze twee mannen en bij de rest van de gemeenschap. Die gaan wel denken van wat heeft hij wat die een en andere niet heeft. Het is in feite op de spits drijven van iets wat we voortdurend aan het doen zijn. Dat is oké, dat is niet oké. Die mag er zijn, die mag er niet zijn. We doen het niet alleen naar dingen buiten onszelf. Het pijnlijke is, we doen het ook naar hetgeen waaruit we zelf zijn geconstrueerd. Onze patronen, onze diepliggende sanskara. Onze sporen. Datgene wat ons maakt tot wat we zijn. De helft mag er zijn, de andere helft mag er niet zijn. Daar ontstaan grote problemen door. En dus het harder maken van brokken buiten onszelf en vervolgens daar ook nog een bepaald oordeel op loslaten, brengt ons in een situatie die redelijk wat conflicten oplevert. Innerlijke conflicten.
Zolang ik niks doe, is dat nog wel te beoefenen. Slagen is een ander verhaal. Maar op het moment dat ik wat ga doen, kies ik voor, of kies ik maar, doe ik A en niet B.
Ja.
En ja, dan wordt het ingewikkeld.
Kijk, de vraag is, de vraag, als je zo langzaam maar zeker het probleem verkent, is op een gegeven moment de vraag van, waar ga je vanuit? Waardoor laat je je leiden? In handelen bijvoorbeeld. Waar ga je vanuit? Kijk, in dit hele verhaal, het lastige van het verhaal is in feite van, je kunt niet jezelf de schuld geven. Je kunt niet zeggen van, kijk, ik ben de schuld dat de hele zaak aanloopt in mijn leven. Zo simpel is het niet. Het is in wezen onze hele fabric, hoe we in elkaar zitten als gecompliceerd wezen, als mens, met een bewustwording, als een van de weinige wezens op deze planeet, dat we met een problematiek zoals deze worden geconfronteerd. Het is een deel van het pakket in feite wat we hebben meegekregen. Het enige wat je werkelijk kunt doen, of waar je mee kunt beginnen, is wakker zijn. Dat is een heel belangrijke. Steeds zien, eigenlijk vanaf het begin af aan, dat is waarom we meditatie beoefenen, vanaf het begin af aan kijken, wat gebeurt er nou? Wat is hier nou gaande? Er vindt ervaring plaats, dat blijft, gewoon alleen maar kijken, helemaal niets doen, alleen maar gewaar zijn, alleen maar wakker zijn. En dan hoor je bang de bel. In dat wakker zijn zie je op een gegeven moment de beweging van het bewustzijn, ik hoor een bel. Maar het is niet een bel, want het is wat anders dan wat ik net heb ervaren, ik hoor een bel. Vervolgens ga je met die bel in je hoofd aan de gang. Al die stappen kun je, als je daar in zekere zin in oefent, in het wakker zijn, kun je al die stappen stap voor stap op een gegeven ogenblik herkennen, om het zo maar te zeggen. Eigenlijk, een van de grote adviezen die de Xin Shi Ming geeft, en daar zullen we telkens weer op terugkomen, maar ik zeg hem nu vast. Een van de grote adviezen, het is nog een ander heel belangrijk advies, daar komen we later op, maar een van de grote adviezen die het geeft is in mijn woorden steeds een stap teruggaan. Steeds een stap teruggaan. Dus je ziet op een gegeven moment in het handelen dat je handelt naar je constructies, om het zo maar te zeggen. Dus dat je handelt naar de denkbeelden die je van de dingen hebt gemaakt. Dat realiseer je op het moment dat je het ziet en dan is eigenlijk de bewering, je laat los wat je intentioneel wil doen. Dus naar je constructies toe handelen. En je gaat in feite een stap terug naar wat er is. Telkens terug naar de basis. De basis is dit. Dit is het enige wat je concreet als basis hebt. Er is geen andere basis. Telkens terug naar thuis. Telkens terug naar de situatie waar het heel is. En waar alle informatie is die je nodig hebt. Alleen niet in woorden, formules en tabellen. Want dat is allemaal buiten. Wat hier is, is één grote duistere box van Pandora. Waar af en toe dingen uitflappen die we dan activiteiten noemen. Dit is in feite, daarom dat de Xin Shi Ming het gedicht van vertrouwen, vertrouwen heet. Dit is in feite één groot duister gat wat we maar moeten gaan leren vertrouwen. En als we het vertrouwen, dan kunnen we wellicht dit gat laten functioneren.
Is het dan niet zo dat juist het weten dat je altijd terug kan, dat dat de basis is van vertrouwen?
Dat is denk ik op zich, dat is op zich vertrouwen. Het feit dat je steeds terug durft te springen in dat gat. En dat gat is dus je concrete ervaring. Dat zijn niet de kaarten waar je op kunt varen. Dat is niet je Google Maps. Dat is wel op zich een mooie vergelijking. Wij varen allemaal op ons Google Maps. Totdat we op een gegeven moment op een plek terechtkomen. En denken, hé, maar dat is raar. Je weet nog niet of ze helemaal niet zijn hier. En dan moet je terug naar, hoe we allemaal onze zeeman ter land zijn in feite. Compleet de weg kwijt. Het vertrouwen is eigenlijk om de Google Maps uit te zetten en terug te gaan naar je innerlijke kompas, om het zo maar te zeggen. Daar zit veel van het vertrouwen van de Xin in. Xin Ming. In de tekst, en dan moeten we alweer stoppen, want anders komt Ineke niet meer thuis. In de tekst, de tweede alinea. Maar reeds het geringste onderscheid, daar heb je het geringste onderscheid is het dualisme wat plaatsvindt op het moment dat ik me bewust word van iets. Het geringste onderscheid doet hemel en aarde splijten, letterlijk. In de meest letterlijke zin van het woord. Dit is geen metafoor, dit is letterlijk zo. Hemel en aarde splijten van ons en splijten van elkaar. Wie de werkelijkheid recht onder ogen wil zien, dient het delende denken tot zwijgen te brengen. Hoe het delende denken tot zwijgen te brengen? Terug. Stikkie terug, Jaap. Stapje terug. Stap terug. Het delende denken kun je alleen tot zwijgen brengen. Niet door het denkende aan toe te voegen, maar door een stap terug te maken. Door te laten voor wat het is en terug te gaan naar de basis, de werkvloer, je bron, je thuis. Tikkie terug, ja.
Stel dan dat je echt aan het denken bent, maar gewoon echt in je hoofd.
Ja.
Denk.
Dan ben je voor dat moment wel even verloren.
Ja.
Tenzij er iemand over je voet heen rijdt.
Au.
Dan ben je terug.
Dat is wel fijn.
Daarom dat mee. Nee, maar luister. Dat is echt, dat is de reden geweest dat leraren in China. Kijk, toen was er nog geen rechtsvervolging zoals wij dat kennen. Hè, dat leraren in China de stok gebruikten. Want er zat zo'n student, zat maar in zijn hoofd door te varen. En op een gegeven moment was het gewoon baf! Nou, dan was hij terug. Hè? Dat is echt, dat werkt altijd.
Hoe vind je dat? Omdat jij zegt, stapje terugnemen.
Ja.
Maar hoe doe je dat dan?
Nou ja, vaak varen we inderdaad uit. Hè? En dan, hè? En, wat?
De stok over.
De stok zelf staan. Ja, dat kan ook. Dat zou een probate westerse methode zijn. Heel individueel, door gewoon geen leraar te nemen, maar jezelf van de kop te slaan. Dat kan ook. Nee, maar natuurlijk, weet je, heel veel perioden op de dag varen we door. Daar zit bevangenheid. Bevangenheid is een gegeven. Dat komt door dat bewustzijn wat we hebben. Want we spannen het ene laken na het andere laken. We projecteren ons suf gewoon. De hele dag door. Dat is onze creativiteit. Dat is geen oordeel. Dat is wat we doen. Hè? En dan bij tijd en wijle komen we zo zwaar in de problemen. Hè? Of zijn we onszelf zo suf doorgevaren. Dat we van lieverlee op een gegeven moment vanzelf terugzakken. Of iemand anders zegt tegen je, kom op nou Antoinette. Hè? Ga je terug? Ze gaan allemaal terug. Ze gaan allemaal een stap terug. Allemaal terug naar huis. Ze hadden best goed kunnen blijven zitten natuurlijk. En al niks van begrepen die mensen die nou terug naar huis gaan. Het is hier jongens. Daar gaan ze heen. En maar dit probleem maken we de hele dag door mee. En je kan zeggen, de oefening die we hier gezamenlijk doen, de redenen waarom we meditatie gebruiken, is omdat het ons leert, omdat we leren daarmee in feite de stadia van ons afdwalen meer en meer te herkennen. Je leert meer en meer herkennen wat is. Je leert langzaam prajna, wijsheid. Prajna is letterlijk het onderscheid tussen wat ik doe, wat ik ervan maak en wat er is. Dat is wat prajna letterlijk is. Het is een onderscheidingsvermogen. En dat is in feite wat langzaam maar zeker groeit op het moment dat je alles stopzet en hier gewoon gaat zitten en kijkt naar hoe het functioneert. Want dat doen we. En we zitten hier en we zijn alleen in feite aan het kijken naar hoe ons bewustzijn functioneert. Hoe dit hele rare mysterie in elkaar zit. Hoe dit functioneert. En om vervolgens al die stappen te herkennen. En dat ook buiten de kunstmatige laboratoriumsituatie van de zendo te kunnen doen. En zodat je inderdaad op een gegeven moment je realiseert van ik vaar door. Hè? Nu zit ik echt in een trip. Terug. De trip is niet meer dan wat het is. Dat is ook een belangrijke. Hè, wellicht voordat je met Zen begon zat er heel veel werkelijkheid in de trip. En dacht je van, dit is echt belangrijk. Ja? Na een loop van tijd begin je daar doorheen te prikken. Omdat je weet dat je in wezen meer concepten aan concepten rijgt. Meer ideeën aan ideeën rijgt. En op een gegeven moment begin je te realiseren dat je het doet. En dan denk je, oké, maar dit is niet interessant. Terug. Want alleen terug, daar vinden we de connectie met wat is dit. Heel concreet. Niet wat ik hiervan maak. Maar wat is steeds terug? Terug naar wat, waar dat plaatsvindt, is bij jou. Een stap terug.
Nou, heb je dan op een gegeven moment, blijft dat niet altijd doorgaan? Maar als je wakker bent, dat je het dan ziet, maar dat het bewust is.
Het functioneert zo.
Ja, dus dat kan je niet
tot... Nee, waarom zouden we? Nee, natuurlijk niet.
Dat kan je niet tot...
Nee. Wat er staat is, dient het delende denken tot zwijgen te brengen. Maar dat betekent niet dat we hersendood moeten worden. Het betekent dat we de stap ervoor, daar zwijgt het denken.
Maar niet die stap ervoor is er eigenlijk, maar het delende denken is er ook.
Ja, het is er ook. En dat blijft ook terugkomen. Net zoals het ego. Daar hebben we nog eens over gehad, volgende keer. De constructie van het ego is ook zo'n interessant fenomeen in ons leven. We hebben er allemaal last van, maar niemand kan zonder. Dat is een leuke voor de pot, deze. We hebben er allemaal last van, maar niemand kan zonder. Want zonder het ego kom je niet thuis namelijk. Maar we hebben er allemaal last van. Dus met het ego net zozeer. Ik heb ongelooflijk veel last van mezelf. Weg ermee. Ik wil graag een egoloos bestaan leiden, dus ik ga boeddhist worden. Want boeddhisten zijn egoloos. Ik zeg succes. Zulke mensen die niet eens tegenkomen, die kijken gewoon daas door je heen. Natuurlijk kun je niet zonder je ego.
Maar dat tot bijgebrengen, is dat dan meditatie? Dat stil zijn.
Ja, het betekent in feite, hè, dat zijn de momenten dat je op een gegeven moment, hè, dat de momenten, hè, van het pure ervaren, het pure hier zijn, wat langer worden opgerekt. En dat de momenten van die eindeloze stroom van gedachten, op een gegeven moment komt dat tot rust. Hè, je zet in feite, zet je die hele machinerie, die zet je neer en zegt rust, stil. Nou, dat gaat niet vanzelf, hè, dat blijft vanzelf, blijft het doordennen. Op een gegeven moment, als je er geen brandstof aan toevoegt, dan zakt het wel, tot, hè, dan komt het tot rust. Dan worden langzaam maar zeker die ruimtes zichtbaar. Hè, dan worden de ruimtes zichtbaar die in feite daarvoor zitten.
Maar bijvoorbeeld een handeling te doen zoals, dus als ik echt aan het malen is, opruimen helpt heel goed.
Tuurlijk.
Maar dat is dan wel duaal, want die zet een handeling tegenover.
Nou, dat doen we met zitten ook.
Ja.
Dat doen we met zitten ook. Kijk, als je het op een gegeven moment begint te herkennen, kun je het ook een andere situatie herkennen. Ja, ik vind het uitlaten van honden een uitermate goede non-duale praktijk. Behalve als ik andere hondenbezitters tegenkom, dat is dan weer, dan begint mijn denken weer te los te gaan. Maar zolang ik geen andere hondenbezitters tegenkom, wat voor hond is dat? Is het over het leuke oren heeft hij? Zolang dat soort mensen niet tegenkomen, is het een uitermate goede non-duale praktijk. Dus, maar dat begin je dan meer te herkennen. En je moet ergens een laboratoriumsituatie hebben om te zien hoe de machine werkt. Want, hè, en dan stoppen we. Dat is heel belangrijk om te zien. Hè, het is niet onze schuld of zoiets ergens. Het is niet dat wij nou iets doen waardoor we onszelf voortdurend in de vingers rijden. Of in de vingers snijden of in de wielen rijden. Hè, het heeft echt te maken met hoe dit gecompliceerde instrument werkt. We zijn een gecompliceerd instrument, met name met dat bewustzijn en zelfbewustzijn. En dat heeft bepaalde dingen waar we even goed moeten kijken van hoe werkt dit nou eigenlijk? Eigenlijk hebben we nooit echt naar de gebruiksaanwijzing gekeken. We hebben een uitermate ingewikkeld, zeer hoog afgestemd instrument. Dat hebben we ontvangen. De gebruiksaanwijzing, die moeten we nog lezen.
Nee, is die er?
Ja, natuurlijk is die er. Ga er maar eens voor zitten. Ik ga altijd zitten voor mijn gebruiksaanwijzingen. Tot grote woede van mijn vrouw. Die gebruikt het altijd onmiddellijk. Ik zeg, even rustig zitten en lezen. Dan is inmiddels al de lamp van het plafond afgevallen. En spuit het water al mijlen door de gang. Dan wil je even rustig zitten en lezen hoe deze boor werkt. Hè? Dat is wat we doen. We gaan even rustig zitten en kijken, hoe werkt dit nou eigenlijk? Het kost jaren, maar dan heb je ook wat. Dan houdt het instrument niet op. He? Let wel, het instrument blijft gewoon doen wat het doet. Want daar heb je het instrument voor. Maar je weet tenminste hoe het werkt.
Je
boort nog steeds gaten in de muur die je niet wil hebben. Ja. Maar je weet in ieder geval dat je het doet.
Nou, dat is winst.
Dat is winst. Dat is winst iets.
Ja.
We stoppen ermee. We gaan volgende keer verder. Ja? We gaan volgende keer weer verder. Voor de podcast wordt vervolgd.
Denk je dat het lukt dat je die